Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast is Raoul Heertje, stand-up comedian.
En waarom weet ik dat ze uit de wc kwam lopen? Die had de wc-bril om haar hoofd gehad.
Raoul is de medeoprichter van Comedy Train en Toomler en heeft daarmee geholpen om stand-up comedy in Nederland groot te maken. Deze opname is gemaakt voor een live publiek in de zomer van 2021. Ik doe vaker opnames voor live publiek. Wil je erbij zijn? Volg Elektra Podcast op social media voor aankondigingen of kijk af en toe op elektrapodcast.nl. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Raoul Heertje.
Dankjewel. Wat leuk.
Top. En jij wist niet wanneer de jingle was afgelopen.
Nee, maar ik hoorde mijn naam. Ik denk, ik ga gewoon, ik ga gewoon zitten en ouwe horen. Dus dat is wat ik altijd doe. Dus.
Nou, dat gaat helemaal goed komen. Te gek. Je hebt heel veel verhalen volgens mij te vertellen. Want je zei net al, ik heb nagedacht en ik heb veel en we gaan
babbelen. Nou, ik heb die echt voorbereid. Maar ik dacht toch van shit, ik moet natuurlijk wel wat hebben. Dus ik ben gewoon door mijn archief gegaan, maar toen kwam ik zoveel grappige, erge dingen tegen. Dat ik de minst erge dingen. Nee, maar dat is gewoon leuk om.
Ja, we gaan er gewoon induiken. Ik heb even meegenomen het boek. Nee, jij bent leuk over 12,5 jaar Comedy Train. Dat is inmiddels ook alweer bijna 20 jaar geleden dat boek verscheen. Het is uit 2003.
Ja.
Dus 18 jaar. En dat is sowieso een tof boek. Ik heb geen idee of het nog te krijgen is. Maar. Over de eerste jaren van Comedy Train, wat jij ooit gestart bent met je broer.
Ja.
En wat ik heel leuk vond, het begint met waarom je bent gestart en wat de reden was. Een afwijzing van Kameretten, waar ik ook heel benieuwd naar ben hoe dat ging. Een auditie voor Kameretten.
Dat kan ik ook nog. Ja, dat is mijn eerste debakel. Ja. Dat wordt een hele lange. Heb je allemaal logeerplekken? Want dit wordt heel erg.
Daarom hebben we nadrukkelijk benoemd waar de toiletten zijn.
Okay, ja.
Mensen de hele uitzending halen.
Ja.
Maar wat een van de redenen was om zelf iets te beginnen. Maar ook, en ik haal er even een paar dingen uit. Jullie bedachten zelf iets te gaan beginnen. En schreven, Harra en ik werkten een plan uit dat als leerschool voor mezelf en andere talenten zou dienen. We bedachten dat een talent veel moet optreden. Liefst in gelegenheden waar niet de theaterafspraak bestaat dat het talent leuk is en het publiek lacht. Dat is al een goeie. En dan skip ik even door naar een volgende stukje wat ik even aan wilde halen. De ideale speelplek voor een dergelijk project vormt het café. Het publiek heeft daar genoeg andere dingen te doen, koopt ook geen kaartje en moet dus op zuivere manier worden veroverd. Dan graaf je direct een gat voor jezelf.
Ja, het is zo grappig. Want ik heb veel contact met Jeffrey Mulman. Die zat vroeger ook bij Comedy Train. En die heeft me dit. Ik was dit zelf eigenlijk al voor een deel vergeten. Maar dat dit echt de opzet. Ik wist wel dat we dit wilden. Maar dit was echt de opzet. Mijn idee is altijd geweest. Ik wilde het leren. En als er geen plek is om het te leren. Omdat het inderdaad bij Kameretten was het bij mij helemaal misgegaan. En toen. En als ik het moet vertellen. Ja, want ik heb zoveel verhalen in mijn hoofd. Dus roep maar als ik iets moet vertellen. Maar in ieder geval. Ik wilde iets op comedy gebied doen. En toen deed ik een Kameretten mee aan de audities. En daar werd ik volledig afgeslacht in een soort brief die ik helaas niet meer heb. Want dan...
je hebt een samenvatting hier in het boek geschreven.
Ja, ik, echt? Ik kon echt niks.
Nou ja, hier staat, ik wilde meedoen met het cabaretfestival Kameretten. De voorronde was meteen het eindstation. Korte samenvatting van de afwijzingsbrief. Ha ha ha, je bent echt een ontzagwekkende nul. We hopen dat je niet wordt geweigerd als publiek bij theatervoorstellingen, maar verder zul je nooit komen.
Ja, dit was volgens in mijn perceptie ongeveer de brief. Ik heb daar een optreden gehad. Dat was toen al stand-up, eigenlijk. Ik was ook gewoon slecht waarschijnlijk, want ik was vroeger heel erg met tekst. Ja. Maar mijn performance was helemaal niks. Alleen zo slecht. Ik wist wel één ding, en dat was ook omdat ik iets ouder was al, denk ik. Ik wist dat het niet zo slecht was als zij zeiden. Alleen ik sprong bijvoorbeeld van de hak op de tak. En dat hoorde helemaal niet bij cabaret. Dat kon helemaal niet. Je moest een verhaal hebben wat, zal ik maar zeggen, geschreven logisch is.
Ja.
Echt cabaret.
Ja, en helemaal, want voor het plaatje, dit is dan eind jaren 80, begin jaren 90?
Dit is 1989, 1988. Dus ja. Dat is echt, ja, vorige eeuw wou ik als grap zeggen, maar het is echt maar in ieder geval, dus dat was... ik weet namelijk, dat was in, volgens mij in Pepijn. En dan, ja, dat was een hele rare sfeer. Want je staat, er waren heel weinig mensen. Ik weet niet of dat nu nog is, maar er was zo'n auditie. En ik weet nog een beslissend moment. Ik kom nu ineens in, daar binnen. Er was één moment in mijn show. Ik had het over Koerden gehad. En toen had ik iets gezegd van, misschien moet je wel even weten dat ik Joods ben. Want dat is verder niet belangrijk. Maar als ik dan afgewezen word voor het festival, dan weet iedereen tenminste waarom. Maar nu, ja, nu wordt hij ongelachen. Maar in die tijd, ik weet niet of dat in die tijd lag of dat ik het verkeerd vertel, maar die viel niet een beetje dood, maar die was echt pijn. Het was echt, want het klonk waarschijnlijk als een soort, ik zou maar zeggen, antisemitisme betichten voordat het überhaupt gebeurde. Alleen, dus, maar dit weet ik ineens, die viel echt helemaal kapot. En toen kreeg ik dus een brief van hun van, dit is niet wat wij zoeken. Je kan niet van het een op het andere onderwerp zomaar springen. Eigenlijk was het ook een veroordeling van stand-up. Maar ook dat ik echt helemaal niks kon. Ja. En toen dacht ik zelf, nou, ik weet dat heel slecht, dat ik heel veel nog te leren heb. Maar zo slecht als zij zeggen dat is, dat kan ook niet. En toen had ik op de Wallen had je het Antoni Theater. Dat was een hele lieve man, werkte daar, Onno van Dijk. En daar had ik wat try-outs gedaan. En ik was toen een van de stom baantje gaan doen. En die kwam ik toen, ik denk 4 maanden later tegen. En toen zei hij, ja, hoe is eigenlijk de auditie gegaan? Ik zei, ik ben afgeslacht. Ik weet niet wat ik moet gaan doen. En toen zei hij, nee, maar jij moet gewoon heel veel spelen. Zo slecht als dat kan niet.
Oh, wat goed.
En toen heb ik comedietrainer opgezet. Niet uit een soort wraak, maar wel, ik dacht wel, er moeten meer mensen zijn zoals ik, die gewoon... tijd nodig hebben. Of heel lang kunnen faken, dat ze toch grappig zijn. Dat kan ook. Maar... het allergrappigste van dit verhaal is dat 3 jaar later werd ik gevraagd om zelf in de jury van Kameretten te zitten. Dus toen was ik ineens van totale loser naar dat ik mocht beoordelen of iemand anders Kameretten won. Ik zat niet eens in de jury van de audities. Ik zat meteen in de jury van het festival zelf. Dus ja, er is iets misgegaan met mijn carrière.
Nou, volgens mij is het best aardig gegaan met je carrière.
Maar ik weet helemaal niet meer wat je vroeg. Of vroeg je überhaupt iets?
We kwamen vanuit Kameretten.
Ja.
Maar jullie speelden toen in het Antoni Theater. Maar op wat voor plekken begonnen jullie in dat begin te spelen? Toen, als je nou, zegt, het café is de ideale plek.
Ja, mijn idee was gewoon, je leert het. En dan eigenlijk mijn idee was, je moet het leren op plekken. Kijk, in Nederland was toen het, je had het jeugdhonken... systeem. Dus je had overal jeugdhonken en daar kon je klooien.
Ja.
En als je dan iets wilde op dit gebied, dan ging je naar een festival. Je gaat echt, oude, kom niet geen verhaal weer stellen. Dan ging je probeer die mee te doen aan een festival. Nou, dan mocht je, als je iets kon, mocht je meedoen. Als je een loser was, kreeg je de loserbrief. En die kreeg ik dan. En als je dat dan dus won, dan mocht je meedoen aan het festival. En dan zaten het impresariaat in de zaal. En die pikt dan iemand op. En dan werd van jouw half uur, werd zo snel mogelijk 1,5 uur gemaakt. En dan zo ging je carrière eigenlijk.
Ja.
En dat werkte op zich wel, maar het werkte niet voor mensen zoals ik, die blijkbaar meer tijd nodig hadden of op een andere manier moesten. Daar was gewoon geen circuit voor, want je kwam ook het theater niet in. Dus toen dacht ik van ja, hoe kan ik het dan toch leren? En toen hebben we eigenlijk met mijn broer samen hebben bedacht van nou, als je een soort paraplu maakt waaronder talenten zich kunnen ontwikkelen. En als ik de ene avond heel slecht ben, maar jij redt de avond, dan vindt iedereen mij wel slecht. Maar ik kan me daardoor wel ontwikkelen en ja, de volgende week red ik jou misschien. Want de avond gaat niet kapot alleen maar door mij. Nou, dat wel, en dat kan alleen in cafés. Want ten eerste, theaters die wil je hem niet hebben. En ten tweede, in theaters is natuurlijk al een soort afspraak. Er is een afspraak. Ik betaal dus het eerste kwartier, half uur ga ik niet weglopen of die man een brief sturen dat hij een loes is.
En het is sowieso een hele andere setting. Want mensen hebben aandacht, kijken de goede kant ja, op, zitten met een kopje koffie van tevoren. Precies, in plaats van ja, het bier.
En ik had bedacht van dit moet gewoon zo moeilijk mogelijk.
Ja, want ja, als jij daar komt met allemaal andere beginners die het ook nog moeten leren. En je zegt, je moet het publiek op de meest zuivere manier veroveren. En de ene avond redt de ene avond en de andere avond ja, redt de ander. Er moeten ook avonden zijn geweest dat niemand in staat was om de avond te redden.
Dat is eigenlijk, dat zou je inderdaad zeggen. Alleen de enige die altijd de avond kon redden was John Jones. Ja? John Jones redde elke avond. Ik weet niet of mensen hem nog kenden, maar een geweldige jongen. Enorm goede comedie had ik via de Christmas Twins. Dus, die had een coffeeshop in de Utrechtse Dwarsstraat. Daar had ik hem ontmoet. Ja, die was altijd goed. Ook als Hans Theo Maas op een bek ging. Hij was altijd, hij had een kwartier. En dat was gewoon altijd, ja, dat werkte altijd. Maar het was ook, de rest ging vaak op zijn bek. Vooral ik hoor.
Maar weet je één specifieke avond waarop je dacht, oh, wat ben ik blij dat John mee is om dit recht te trekken?
Nou, wij hebben in Rotterdam hebben wij gestaan. Als ik er voorbij kom, ik weet niet of het nu nog moet ik altijd, knik ik altijd even. Dat heette het Carillon op de Blaak. En want ik was gewoon ook naar Rotterdam toe. Ik ging gewoon naar café, zei we hebben een nieuw concept. Of een concept, zei ik. We hebben een idee, we willen het leren. Oh, heb je niet een avond waarop er niet zoveel mensen zijn? Of waarop je denkt, daar kan wat gebeuren? Dan komen wij, je moet wel iets betalen aan onkosten. Maar wij komen verder gewoon optreden. Maar dat publiek wist van niks, die betaalde ook helemaal niet. Dus het Carillon in dat was gewoon zo'n tent die ja, gewoon is echt zo'n café, gewoon een cafeetje met een gokkast en een flipperkast en weet ik wat. En wij hadden bedacht, we wisten niet eens waar je moest gaan staan. En we wisten niks. We moesten echt alles ontdekken. Dus we hadden bedacht, we gaan boven aan de trap staan. Dat is wel slim. En dan kijken we een beetje over het publiek. Maar er zaten gewoon, ja, weet ik veel, er zaten 8 mensen. Zo. Die kwamen niet op stand-up af of zo. Die zaten gewoon in dat café.
Die zaten er elke week. Ja.
En die hadden waarschijnlijk op een gegeven moment ook helemaal niet meer door dat er überhaupt iets anders gebeurde. Want die sopen er alleen. En wij gingen boven de trap staan. En toen weet ik nog dat Pieter Bouwman zal dit ook wel kunnen vertellen. Dat eerst kwam Bas Geveling, die was de MC. En die deed toen echt hele rare dingen. Maar we wisten nooit of het gemeend was of niet, of het echt was of niet.
En wat voor dingen deed hij?
Nou ja, hij liet zich bijvoorbeeld altijd vallen. Maar dat deed hij dus ook in het Carillon. Dus hij stond boven aan de trap en hij donderde gewoon die hele trap naar beneden. En wij schrokken ons kapot. Maar een paar zei, nee, dat hoort erbij. Ik zei, ja, dat hoort erbij. Hij gaat gewoon op zijn kin zo de trap af. En toen weet ik nog wat legendarisch was. Dat tijdens Pieter Bouwman, want die had ik ook het concept uitgelegd. We moeten het leren, moeilijke omstandigheden. Die was er toen net bij. En die toen, ik denk dat hij een minuut bezig was. En toen hoor je zo. En toen stond er iemand, ging kotsen achter de vrijmuziek. Stond een kerel te kotsen. Maar je hoorde dus, moet je nagaan dat ik nu zit te ahoeren. En dat hierachter staat er iemand gewoon keihard te kotsen. En toen, maar ik bleef wel vol. Ik weet wel, ik bleef volhouden. We moeten het op dit soort plekken leren. Alleen op een gegeven moment heeft Pieter ook gezegd, ja, we moeten ook de theaters in. Ik zei, ja, maar dat interesseert mij. Dat is later toe gebeurd. Van, ik zei, mij interesseert theater minder. Maar ik begrijp wat jullie willen. Maar we blijven dit wel doen. Want dit is waar je het leert.
Ja.
Denk ik. Ja, ik denk niet dat zo'n kotsende man moet overtuigen. Maar ik denk toch, oh, zelfs die kotsende man. Ja, als ik er nu over nadenk, ik ga het nu verdedigen. Maar dat ik dit toen allemaal gedaan heb, begrijp ik zelf eigenlijk nu ook niet. Maar dat is waarschijnlijk als je jong bent, dan denk je, oh, dat ga ik allemaal doen. Maar ik vind nog steeds, je leert het. Kijk, het is wel zo dat als je in een café staat waar mensen echt een boel andere dingen kunnen doen. En je pakt hun aandacht en je zegt iets wat blijkbaar interessant is of grappig. Ja, dat overleeft in een theater. Als dat overleeft en dat doe je in het theater, ja, dat is allemaal goud.
Ja, al moet ik zeggen, dit is ook iets wat zeker kroegeigenaren vaak als argument gebruiken om zo min mogelijk aan organisatie te doen. Mm-hmm. Dat je zegt van ja, maar klopt. Kan je die mensen ja. niet iets verder? Ja. Dat ze, nee, maar kijk, als jij nou grappig genoeg bent, dan komen ze vanzelf naar voren.
Ja, zeg, ja, nee, dat is niet zo.
Dat werkt niet. Maar wat ik hier wel fascinerend aan vind, ik ben begonnen in 2010. Nou, dat hele circuit van dit soort kroegjes en zo is er nog steeds. Behalve dat ze dan inmiddels wel bedacht hebben, over het algemeen, waar je moet gaan staan of dat er geluid is.
En die kotsende man gaat van café naar café om jullie te leren. Dat zou ik wel willen doen. Dat ik jonge talenten ga achtervolgen. Dat we gaan vreten dan. Sorry, ga door. Zo mensen af, wat doet Galweertje toch? Ja, die is kots.
Die kotst in cafés.
Maar jongen, kom niet dan.
Nee, maar nu, zeg maar, als je dat circuit doorgaat, dan heb je nog een soort voorland, dat je denkt, oké, maar ik moet dit circuit door en dan ja. is er iets. En dat was er voor jullie in zekere zin niet, volgens mij. Anders dan...
Nee, ja. Maar daar heb ik nooit voor. Ik vind nog steeds stand-up hartstikke leuk. Nu is het inderdaad ook meer een opstapje, geloof ik, voor theater. Maar dat was het voor mij in ieder geval. Nou, ik vind stand-up nog steeds fantastisch.
Ja, en dat soort kroegshows zijn ook geweldig. Maar wat ik me vooral vraag, hoe hou je dat vol om avond aan avond met een kotsende man achter de kroeg? Niet dat die er elke avond was, maar...
Nou ja, ik denk dat ik het makkelijker volhield omdat ik nog heel veel te leren had. Dus mensen die verder waren, ik zal maar zeggen Hans Steeuwen, was er ook al in het begin bij. Ja, dat was wel duidelijk dat hij al behoorlijk ver was. En John Jones wilde eigenlijk op tv en dat is hem ook binnen 2 jaar gelukt.
Ja.
Alleen voor mij, ik ben sowieso heb ik altijd enorme liefde voor stand-up gehad. Maar voor mij viel er ook veel meer te halen in dat circuit. Want ik moest ook echt heel veel leren. Dus dan vind ik het ook... Ja, ik heb dat dus nooit erg gevonden dat ik dan allemaal... Ja, dat soort kroegen staan. Maar ik denk, want daar valt er voor mij wat te leren. Maar ik kan me wel voorstellen, als je al verder bent, dat je dan onzin vindt. Maar dat moet je aan die anderen vragen. Ik vind het eigenlijk nog steeds leuk. Ik vind nog steeds de situatie, zoals het nu kan het niet anders. Want nu is stand-up gewoon bekend. Maar ik vind nog steeds het allerleukst dat niemand je kent. Dat je eigenlijk ook niet weet wat je aan het doen bent. En als je, ja, en dan is er. Dat vond ik ook zo leuk aan in het buitenland optreden. Want niet dat ik dat honderden jaren heb gedaan. Maar daar was niemand verder in mij geïnteresseerd. Terwijl in Nederland, ja, ik was ook de organisator van het hele gedoe.
Ja.
Dus er konden mensen wel tegen mij zeggen, hey, je bent veel te slecht. Maar ik was de organisator, dus ik deed toch mee. Dus,
ook dit principe is nog steeds gangbaar in de stand-up comedy in Nederland.
Ja, ja. Ja. Alleen het is gewoon veel dat rouwen, dat is natuurlijk, kijk, theater is gewoon georganiseerd.
Ja.
Toen was het echt inderdaad rauw, ja, het bestond gewoon helemaal niet. Niks bestond.
Maar heb je dan ook, dan moet je ook avond hebben gehad als je zegt, ik was de organisator, dat je ergens aankwam waar je had afgesproken om te gaan spelen en de rest die avond ook komt spelen komt aan, dat je denkt, oh mijn god, waar heb ik ze nu mee naartoe genomen?
Ik had ook al die cafés gereden, dus ik wist wel de plekken, maar ik heb met, ja, god, ik heb een soort, dat heb ik ook gemerkt toen ik vandaag door het archief ging. Ik denk dat ik gewoon veel meer, of archief klinkt zelfs ook een enorme kelder onder mijn huis zit met elke grap. Ik heb dat een beetje geblokt. Ja, we zijn wel een keer in Uden, zijn we volgens mij.
Met carnaval?
Met carnaval, ja. En dat is volgens mij een bekend verhaal. Dat je met een busje daar naartoe rijdt en dat je allemaal verklede mensen ziet. Zo. Toen dacht ik echt, dit is niet goed. Dit is niet goed. Dat is wel heel... En ik heb ook wel eens gehad dat we op een school gingen spelen. Toen dacht ik, nou, middelbare school of zoiets. Maar dat waren gewoon 12-jarige kinderen of zoiets. En dat is echt... Ik weet totaal niet, ik heb het helemaal, het was in Waddinxveen of zo, ik heb het helemaal geblokt, maar dat sloeg helemaal nergens op. Want het enige wat je daar leert, en dat ik heb had blijkbaar heel erg in mijn hoofd, je leert dus van, nou, wat je ook doet, je moet niet gewoon gaan doen wat je van plan was te gaan doen. Ja. Nou, en als dat de winst is van het optreden, ja, dan heb je toch, ja, het klinkt als een blije eikel, maar dan heb je toch wat geleerd. Alleen, ja, het is natuurlijk verschrikkelijk, even voor de duidelijkheid, het is verschrikkelijk. Maar ik heb nooit, ja, dit was gewoon, ik vind altijd, ik heb een hele grote bek over mezelf en over anderen op de avond zelf. En dan moet het goed zijn, maar uiteindelijk is het doel niet op die avond goed zijn, maar is over 5 jaar goed zijn, maar over 10 jaar te goed zijn.
Ja.
Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Net als deze podcast. Uiteindelijk gaat het erom dat jij knipt en dat dat goed is. niet wat ik nu allemaal doe. Alleen dit gezelschap weet. Als ik zit te lullen. Wil jij water trouwens?
Ja, ik wil een watertje. Ik moest ook vooral lachen toen je zei Ude, omdat we nemen nu hier live op bij Vondel CS. En ongeveer een jaar geleden zat ik echt 10 meter verderop met Najib op te nemen. En die vertelde ook, dus ja, we hebben 1 keer een show gedaan in Ude. En ik had een dronken varken voor mijn neus en een brandweerman. Ik wist niet waar ik terecht kwam.
Oh, niet uit dit. Nee, dit heb ik een keer in Manchester. Ik heb een paar keer getoet in Engeland. Heb ik 1 keer in Manchester opgetreden. En dat vond ik altijd zo, want daar is het echt rauw. Daar doen mensen gewoon echt mee, omdat ze meedoen. Maar daar waren mensen zo dronken. Toen weet ik nog dat kwam op een gegeven moment een meisje uit, tijdens mijn act, kwam uit de wc lopen. En waarom weet ik dat ze uit de wc kwam lopen? Die had de wc-bril om haar hoofd gedaan. Maar nu omdat je zegt overdronken. En ik weet dat ik vind alle leuke mensen mee. Ik wil dat. Maar ja, ik weet nu nog dat ik zo. Ja, wat moet je nou zeggen? Als iemand, een meisje gaat naar de wc en doet de wc-bril om haar hoofd en loopt dan weer de zaal in. Jezus, wat dank je. Die was ik helemaal vergeten. Oh, ik ben nu al blij. Oh, ja. Ja, dat maak je dan ook mee.
Oh, maar het schoot al direct door mijn hoofd. Ik heb ook al de nodige rare dingen meegemaakt op podium. Maar dit is wel iets dat je er staat en denkt, ja.
Nee, maar ik kon niks.
Je kan er niks
mee. Het idee
mee.
Is natuurlijk dat het leuk is als er iets raars gebeurt. Boah, en je gaat improviseren, maar ja, je gaat niet zeggen, waarom heb je de wc-bril? Ik weet niet eens wat wc-bril. Wat is dat in het Engels?
Toilet seat.
Toilet seat. Oh, dat had ik dan nog wel kunnen weten.
Dat knip ik wel.
Knip dat er alsjeblieft uit.
Zeg even 1 keer
of
toilet seat.
Zo dat ik het dan naar jou vertel.
Wat,
weet
wat is eigenlijk het Engels voor wc-bril?
Toilet seat. Ah, ja, dat wist ik wel, maar ik kon geen grappen denken. Ja, grappig is dat. Dat is natuurlijk in Engeland sowieso wel. Ja, nee, het gaat om slechte optredens. Want ik had nog een hele goede grap, maar dat ga ik niet vertellen. Want dat is niet wat is de podcast.
Dat mag ook.
Ik heb nou 1 keer, dat vond ik zelf. Dat was echt mijn moment dat ik dacht, oh, ik kan hier echt gaan optreden. Toen trad ik op in, volgens mij, Coventry of ook Manchester, in een pub. En dat was een beetje zoals Haug. Dus je hebt een heel klein podium en heel veel
Club
mensen.
Club Haug in Rotterdam.
Een heleboel om je heen, maar die ook allemaal stonden. En heel veel jongens. En de volgende dag was Manchester United, Manchester City. Dus er was echt zo'n. En dan Manchester City was toen nog een arme voetbalclub. Dus het was echt zo'n enorme. En toen was ik aan het optreden. En het was echt eng, want je kon echt nergens heen. Hè? Dus als het niet grappig was, dan kijk, hier, niet dat ik nu weg ga rennen, maar hier voel ik me nog enigszins.
Er is een veilige afstand.
Dat ik weg kan. Maar daar stel dat ik daar, waar jij nu zit, dat ik daar sta en het is echt erg. En jullie zeggen helemaal, oh, het is heel erg. Dan, dat is echt eng.
Ja.
Dat was daar, was het echt, je had de muur. En in ieder geval, ik deed mijn ding en het ging oké. Maar het was mijn derde optreden of zo toen in Engeland. En toen was er een meisje, die zat mij de hele tijd te fokken. Maar echt. Ja, wel op een leuke manier, maar zeker, dat is toch een raar ding. Een meisje die dan sterk is, dat is in zo'n tent. En al die jongens die hadden eerst iets van, oh leuk als die afgemaakt wordt. Maar ze hadden ook iets van, nou, je moet niet, nou in ieder geval. En die bleef maar. En ik had toen een ding over vriendinnen en weet ik wat. En toen zei ze op een gegeven moment, en het was een mooi meisje. En die zei tegen mij, if you were my boyfriend, I would bin you after a week. Maar ik wist niet wat bin was, dus ik zei, What's bin? Zei ze, I would dump you after a week. En het was helemaal stil. En je zag al die jongens zo, zeg alsjeblieft iets. En zei ik, oh, can I have that week? en dat ging echt uit een soort paniek uit. En die hele tent, ik werd ongeveer op de schouders de tent uitgedaan. Namens alle jongens had ik dat meisje kapot gemaakt. Dus dat, soms helpt het dus dat je het niet weet. Dan kan je dat even.
Oh, wat goed.
Ken hij heeft dat week, ja.
Maar beklemmend ook wel om zo te spelen met iedereen zo om je heen.
Ja, maar ik vind dus, dit is makkelijk achteraf, want ik weet zeker van tevoren vond ik het heel erg. Alleen, dit is wel waar je het leert.
Ja.
Want als je niet de enige manier waarop je overleeft is iets te vertellen wat jou, tenminste is mijn theorie, dat je iets moet vertellen wat jou echt bezighoudt. En je moet echt daar aanwezig zijn. Je kunt niet een act doen die je al drie weken geleden letterlijk ook zo gedaan hebt met hetzelfde gevoel als. Dat werkt op zulke plekken niet. Want daar trappen mensen niet in, want die zien jouw zenuwen. Dat is net als hier. Jullie zien mij ook te dichtbij. Dus als dit een hele slecht gerepeteerde act is, dan gaat het ook echt slecht.
Ja.
Dus ja, en ik vind dat beren interessant. Alleen tegelijkertijd kan het ook helemaal misgaan natuurlijk.
Ja, maar dat is, kijk, in
zo'n
geval,
jouw podcast, dus dat is weer dan
dat
leuk.
Is precies
ik
deze
heb heel
podcast.
Veel verzameld in mijn carrière voor jouw podcast. Dat is eigenlijk wat mijn doel was.
Dat staat hier ook achterin. Uiteindelijk was het doel goed te gast zijn.
Er komt een keer een podcast.
Dat is nu een gast van 11, ja. Maar ooit.
Ja, precies. Oh, wat erg. Ja, ik ben heel oud. Hoe oud ben jij?
Ik word 41 volgende maand.
Jezus, ik ben inderdaad heel jong.
Sterker nog, ik heb in 1996 hebben wij elkaar wel eens ontmoet.
Ja.
Want toen had ik een cd-brander.
Oh, dat komt er nu een heel erg aan.
Nee.
Heb je ook gebind na een week?
Nee, je vroeg de hele tijd wat een toiletbril in het Engels was. Dat is een heel raar gesprek. Nee, maar ik had een cd-brander en die waren toen nog niet zo alomtegenwoordig. Ik heb cd'tjes gebrand van Showbiz City.
Ja, ben je? Ja. Nou, dat vind ik echt ontzettend leuk. Die heb ik nou wel. Ik heb tijdens corona alles opgeruimd. Die heb ik allemaal nu ook weer omgezet. Nou, wat aardig. Een heleboel. Ook met allemaal van die mixen en zo.
Ja, want het was verdeeld, want die branders waren nog niet zo snel. Dus volgens mij waren we met een mannetje of 5 of 6 of zo die een brander hadden. Dan moest iedereen 10 cd'tjes branden.
Nou, wat fantastisch. Dit vind ik echt heel leuk. Dankjewel. Dat wist ik echt niet.
Nou, alsjeblieft.
Jezus. Goeie avond.
Kijk, nu al.
Ja, ik vind dit is echt heel goed.
Maar
ik ga expres wat slechte verhalen over mezelf vertellen om jouw podcast nog meer te helpen.
Kijk, dat is heel fijn.
Nee, dit is echt mooi. Maar hoe kwam jij op het idee in godsnaam om dat ging dan mixen met die vrienden?
Iemand anders heeft die dingen gemaakt. Ik kwam af en toe toen in Toemler, want het was toen net nieuw. Ik kwam daar met een vriendin van mij, Angela Bransen. Daar krijg je de groeten van.
Ja, de voorzitter van de fanclub was dat.
Nou, kijk eens aan. Dat was ik dan weer vergeten.
Ja, er zijn wel meer dingen die jij niet... Nee. Oh, nu komt er weer.
Ja, dat wordt mediacorrent.
Nee, ja, is mediacorrent. Angela Bransen, de geheim. Ah, die was heel grappig, want die was echt heel grappig. Spreek jij nog wel eens, of niet?
Bijna nooit eigenlijk. Nee? Ik had het toevallig hiervoor een berichtje gestuurd. Met weet je nog dat we 25 jaar geleden... en dat we die cd'tjes hadden gebrand en zo. Want zij hadden dus wat mensen gericht van... joh, jij hebt een brander, brand wat van die dingetjes.
Jezus. En dus jullie relatie was eigenlijk gebaseerd op mijn...
Ik zat bij haar in de klas op middelbare school. En Toemler bracht dat bij elkaar. We kwamen bij Stampende Muizen met Jan-Jaap van toen 15 volgens mij.
Dit is echt, dit is oude man. Voor mij oude, ik ben oude man, dus oude
ja,
man.
Ja, doen jullie even wat voor jezelf.
Ja, wij, Hoor zij ons nog wat? Kan ook zijn, iets heel anders. Die zijn ook Seppen. Dat lijkt me zo leuk, dat je Rutte kunt Seppen. Dat zij heel erg lachen om iets heel anders.
Die hebben nu de podcast van Sander Schimmelpenning aanstaan.
Ja, precies, ja.
Dan gaat het ook over jonge meisjes, maar dan in een hele andere context.
Ja?
Even de prinsesjes, ik weet het niet precies. Nee, wat ik wilde vragen over dus die setting...
Ja, je kunt er gewoon vragen tussen plakken. Alsof jij iets gevraagd hebt. Sorry, ik doe. Angela had het over. Angela. Heb je... Nee.
Nee, waar ik heen wilde... want we hadden het over de setting dat iedereen zo om je heen staat. Dat best wel... imposant ook is om te spelen.
Ja.
Wat heel tof is als het goed gaat. Want die energie die dan loskomt... of net als jij dat meisje op de plek zet... dat is te gek. Maar dan heb je het ongetwijfeld ook wel eens meegemaakt... dat je in zo'n setting staat... en dat het niet werkt.
Ja. Heel vaak, denk ik. Nou, dat is dus, ik heb er echt over na zitten denken... want ik wilde niet hier met allemaal verhaal... maar ik dacht van... Om dat goed uit te leggen, want ik weet zeker dat ik in het begin echt niet goed optrad. Dus ik had wel een heel duidelijk idee over wat goede comedy is. Maar niet, ik kon dat zelf helemaal niet. En dat is ook heel raar dat al die mensen van mij dat geaccepteerd hebben. Want ik had wel een hele grote bek. Want ik vind ook nog steeds, wat je zelf denkt... Je denkbeelden over dingen, die mogen best anders zijn dan wat je zelf kan. Alleen, het is... Het is toch raar als ik aan Messi ga uitleggen hoe je vrij trap erin schiet. Dan zal Messi op een gegeven moment zeggen, hey,
doe het dan lekker zelf.
Of doe het één keer in ieder geval in je leven. Maar in ieder geval, ik denk, als het ging in het begin bij mij gewoon mis, omdat ik er overheen ramde gewoon. Dus ik had grappen, ik schreef heel veel nieuwe, ik schreef steeds nieuwe dingen. Ik deed heel veel actualiteit. En die ging ik gewoon, eigenlijk schieten. Maar zonder echt contact te maken. Ik heb vanmiddag nog zitten luisteren naar, of kijken naar een optreden wat we hadden in Café de Grote Beer in Leiden. Nou, dat is denk ik nu, wat is het? Ja, dat is 1993 was dat zo. En dan een optreden van mij is, dat was gewoon, ik hoorde hij dat John Jones, die hoorde ik dus hij dat lachen. Nou, dat zegt al
dat iets. Dat is geen goed
dat
teken.
Dat het publiek zit en dat je dus John Jones hoort lachen, want die heeft ook wel een hele specifieke lach. Maar ik raag er gewoon helemaal overheen. Dus ik merkte denk ik wel dat het helemaal niet ging. Dus dan is het is dan helemaal niet leuk. Alleen mijn paniekoplossing, en die zie ik ook vaak bij andere comedians, maar dat deed ik dus zelf ook, is dan maar zo snel mogelijk weer een nieuwe grap gaan vertellen, of zo snel mogelijk naar het einde van je grap te rennen. Want dan denk je, oké, als ik nou maar aan het einde van mijn grap vertel, dan hoort iedereen het einde en dan gaan ze lachen. En dan heb ik zelfvertrouwen en dan word ik misschien rustig. Dat is waarschijnlijk wat je denkt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo, want wat mensen zien is een totale gek die heel hard naar het einde van zijn grap rent. Waar je helemaal niet naar kan luisteren, want je ziet alleen maar paniek.
Precies.
Dus ik ben denk ik, Dus ik kan geen specifiek optreden bedenken wat slechter ging dan. Ik denk dat ik vrij consistent slecht gespeeld heb. Alleen met af en toe wel een goede grap. Dus dan reageren mensen toch af en toe wel lachs om die grap. Maar het is qua optreden helemaal kut. Dus het is gewoon. En ik heb één keer, dat heb ik toevallig, ik kon het niet vinden, maar ik weet wel nog één optreden. We stonden in Café Vlaanderen in Delft.
Ja.
Dat was van Willem. Willem is nu
Willem Overgaag?
Ja, precies.
Oh ja, want dat was zijn café.
Dat was zijn café.
En Willem is nu een impresariaat.
Ja, hij was een enorm fan van stand-up. We hebben ook heel veel over stand-up en over een plek. En toen zocht ik volgens mij een club ook met hem gepraat. En toen weet ik dat, ik heb vanmiddag zitten kijken naar een optreden van mezelf ook. En van wat, wij stonden gewoon midden in een restaurant. Ik zal me zeggen, hier, maar dan zitten jullie allemaal te eten. En die mensen wisten dus helemaal niet wat stand-up was. Dit was in, ik denk in 91 of zoiets. 90. Dus wij stonden daar ineens. Hij vond het hartstikke leuk. Je ziet dus ook in beeld, dan zie je mij op het podium staan. En dan zit er een man, die zit gewoon te eten. Met zijn vrouw zit hij zo. En die man zit gewoon met zijn rug naar mij toe. Hè? Een meter, dus zo echt. Hè?
Oh, dat is verschrikkelijk.
En dan hoor je mij praten. Te snel en te niet betrokken, zou ik maar zeggen. Ja. En hij zit zo af en toe zo naar die vrouw. Zo ontzettend. Zo ontzettend. Ook zo gênant. Want ik had natuurlijk gewoon tegen die man moeten zeggen, hey, draai even om. Maar dat had ik helemaal niet in mijn repertoire zitten, dat ik gewoon echt hier en nu aanwezig moest zijn. Maar in ieder geval, ik weet nog van een optreden, ook daar, want we mochten wel altijd blijven optreden. Maar het ging gewoon echt niet goed. Met mij zeker niet, maar met de rest ook niet heel goed. Maar toen was er één keer een optreden, toen had ik weer een hele riedel over. Toen waren er waren Van Gogh schilderijen. Er was een keer Van Gogh schilderij gepakt. Gestolen. En toen waren die mensen waren net gepakt. En die hadden 8 jaar gekregen voor het stelen van een Van Gogh. Dat was door de aanklager gezegd. Ze moesten 8 jaar in de gevangenis. En toen had ik een grap. Dat ik best wel heel veel tijd vind. Want als je een vrouw verkracht, dan krijg je soms na 2 jaar. Dus dan krijg je toch een raar ding dat een crimineel dan denkt, ja, wat zal ik doen? Zal ik een Van Gogh jatten of 4 vrouwen verkracht? En dat is toch raar, want je brengt mensen ook geen cultuurbesef bij. En op dat moment loopt er een man, die loopt gewoon weg. Die loopt gewoon voor mij langs weg. Dus toen zei ik tegen, ja, ik vind gewoon dat jij nu alweer vrij bent, dat vind ik gewoon heel raar. Wat gewoon echt best wel. Ik weet nog dat die man stopte. Eigenlijk is het een goede grap. Ja. Alleen die man stopte. En ik dacht, toen, dat is de enige keer dat ik dacht, nou, deze man kan mij nu ook gewoon in elkaar beuken. Want die weet helemaal niks van comedy. Die ziet mij en denkt, dat is een soort gek. Die staat hier midden in mijn tent. Terwijl, dus dat is de enige keer dat ik weet dat ik dacht van, oh, wacht even. Hier. En ik heb er geen spijt van, maar ik dacht wel van, hier kan het ook echt misgaan.
Ja.
Weet je? Dus dat, maar ik heb verder nooit. Ja, ik denk dat ik gewoon een soort. Zeg je dat? Een man met een missie was. Ik had voor mezelf gewoon. Ik ga dit gewoon doen. En ik moet rustiger worden, dat weet ik. Dus als het misgaat, baalde ik enorm. Echt, lag echt een nacht wakker van.
Ja?
Maar ik wist. Ik had wel het gevoel dat ik ergens met iets bezig was of zoiets. Voor mezelf.
En maakte dat gevoel ook dat je. Dat was wat ik in het begin ook vroeg. Weet je, hoe hou je dat vol als je geen doel hebt van waar je naartoe werkt of geen voorbeeld. Want als het je zo raakt en je wordt de volgende dag wakker en je denkt, oh kut, en vanavond moeten we naar Café Carillon in Rotterdam.
Ja,
en
gaan we kotsen.
Daar staan we weer. Dat is best heftig om dat om elke keer weer op te laden.
Ik had eerst plan B, want ik kon altijd nog kotser worden. Dus
dat sowieso. Was,
nee, maar ik heb dat dus. Ja, ik heb daar, het is grappig dat je het allemaal. Ik heb hier nooit over nagedacht. Nee, ik denk dat ik, omdat ik zo slecht was, was er ook voor mij heel veel te verbeteren. Dus ik voelde, het ging vaak dus verkeerd, maar er was ook, voor mij was het makkelijker, als je heel slecht in iets bent, dan leer je denk ik sneller. Dan als je echt je best doet, is je leercurve en je kunt dan maak je sneller stappen. Omdat het is veel helderder ook wat er mis is. Het is veel moeilijker om iemand te helpen die al heel goed is dan iemand die er echt niks van kan. Dus ik leerde ze en ik kon ook mezelf opdrachten hebben. Dus ik weet, wij stonden op een gegeven moment in Café Royaal. Dat was het café van Jan Lemfrink in de Gravenstraat. En daar stonden we elke zaterdag. Mochten we daar staan. Ik wilde elke week wat nieuws doen. En daar heb ik wist toen van, ik speel gewoon over de mensen heen. Ik ben niet rustig. Toen had ik mezelf als doel gesteld dat ik vlak van tevoren was. Sonja Barend was nog op tv. Dit is echt 1809. Denk ik.
Dat was zwart-wit ook nog.
Ja, was zwart-wit. Ja, er was ook maar één net. Er was ook maar één tv-toestel. Zat je met z'n allen in het Vondelpark, zat je daar omheen en dan, zonder koptelefoons. Dat had je helemaal niet. Mensen hadden nog niet eens oren. Dat was nog niet even. Evolutie was net begonnen. Maar in ieder geval, ik was op mijn dinosaurus naar de Café Royaal gereden. En toen had ik mezelf voorgenomen, ik moet dus. Kijk, ik ging namelijk staan en dan ging ik meteen vertellen. Dan ging ik meteen mijn verhaal vertellen. Ik zei nauwelijks goedenavond. Dus ik had mezelf voorgenomen, van tevoren moet ik naar Sonja Barend kijken. En dan moet ik wat zeggen over de uitzending van Sonja Barend. Wat helemaal nergens op sloeg, want de mensen in het café.
Die zaten in het café.
Maar die hadden helemaal niet gezien. Dus dat heb ik me pas later gerealiseerd. Alleen daardoor moest ik gewoon. Daardoor heb ik mezelf geleerd normaal te praten.
Daardoor
zei ik van ja, dat hebben jullie niet gezien. Maar dan praat je dus anders. Je zegt ja, je weet allemaal. Dan begrijp je. Dus ik denk dat ik daardoor op een gegeven moment iets heb geleerd. Ja. Ja, het is een hele terechte vraag, maar ik weet gewoon niet hoe dit.
Nee, ik denk dat je het ook moet hebben, want ik hoor het bij heel veel mensen die ik hiervoor spreek, dat je denkt, ja, maar hoe hou je dit vol? En dat zeg je, ja, maar dat is gewoon wat ik wilde doen en wat ik deed en gewoon oogklep op en
het is
gaan.
Het is ook natuurlijk een enorm bord voor je kop, want het is een raar soort arrogantie en overschot aan zelfvertrouwen en tegelijkertijd heel onzeker allemaal, want zelfs als je het kan, dan was er helemaal niks. Het is niet zo als je in die tijd een goede comedian was, dat je dan zeg, oh nee, een goede comedian, mooie, hier is je salarisstrook. Zo was het ook niet. Dus,
nee.
Dus alleen het is gewoon, ja, dit is volgens mij het goede van jong zijn, dat je dan dit soort dingen, daar denk je helemaal niet over na. Later denk je, ik ben helemaal stapelgek, maar dat is juist het leuke eraan.
Oh, absoluut.
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug.
En maakte dat ook dat je makkelijk dingen, opdrachten aannam? En de reden dat ik het vraag is dat ik volgens mij sowieso Lebbes, maar ook wel, ik denk ook Jan-Jaap en nog wel iemand, Jan-Jaap van der Wal, in de podcast heb gehad, die zeiden ja, we hadden een optreden in het Tropenmuseum. Ja, dat had Raoul dan weer geregeld. Met op. Ik ben nu bang dat je weg gaat lopen uit dit gesprek. Ja.
Mijn advocaat kan elk moment hier zijn.
Maar vooral wat ik probeer te zeggen is, het klonk alsof zij zeiden, ja, dat waren opdrachten die we zelf ook niet hadden verzonnen, maar Raoul nam dat soort klussen gewoon aan. Misschien is dat mijn invulling, hoor.
Ja, maar we gaan niet in. Ja, het rare is, ik ben daar juist altijd vol in mijn optiek, maar dat is dus zo grappig hoe geschiedenis ook werkt, altijd heel secuur in geweest. Bijvoorbeeld tv hebben we nooit gedaan. Daar was ik heel erg tegen. Het ging mij eigenlijk altijd om de voorwaarden. Van, er moeten goede voorwaarden zijn dat je kunt optreden, waaronder je kunt optreden. Dus, maar dat moet je ook leren door te doen. Dus ik denk dat het kan ook heel goed zijn dat er een tijd is geweest dat ik dacht, we doen het gewoon en daar leren we daarvan. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Want ik had altijd deze discussie met Lebbes. Die is veel meer, dat vond ik ook mooi aan hem, van ga gewoon doen. Terwijl ik ben altijd juist veel van nadenken en niet, ik ben meer een nee-zegger. Dus ik weet, ook het Tropenmuseum, ik weet dat niet. Ik denk wel, misschien denk ik wel te makkelijk over van dingen voor bedrijven. Zo. Ik vind dat namelijk zelf enorm leuk om te doen. Maar niet gewoon, niet te vaak. Want je kunt, er was echt een tijd dat je gewoon bijna elke dag kon snabbelen. En dat vond ik verschrikkelijk. Maar ik vind het aanpassen aan de gelegenheid en aan het bedrijf, maar ook aan de situatie. Dat vond ik hartstikke leuk. En misschien ben ik daar te makkelijk in geweest. Ja, het kan. Dat is eigenlijk. Dat kan gewoon goed zijn. Want ik ben helemaal niet zo. Want er waren echt op een gegeven moment, kon je inderdaad voor alles gevraagd worden. Ik heb wel, want dat heb ik vanmiddag nog even gezien, maar ik dacht dat je dat als hier had gehad. Ik heb nou wel één optreden aangenomen wat ik nog steeds echt niet begrijp. En dat is echt legendarisch. Dat is echt legendarisch. Ik dacht, ja, dat klinkt heel erg nu als ik het nu zelf zeg. Ik had het zelfs bij me, want Ischa Meijer heeft er zelfs nog een column over geschreven. Zo legendarisch. Het was namelijk, dit is in 19... Ja, dus ik denk dat zij hebben denk ik gelijk, want dit is in 1991. Toen bestonden we pas anderhalf jaar. Toen was Mojo, die waren toen een keer in Vlaanderen, in die tent waar ik net over, die waren een keer komen kijken naar ons.
Ja, de Mojo, de concertorganisator.
De concertorganisator. En die vertelde toen dat, toen kwam George Visser, die was toen daar een van de bazen, die deed ook cabaret. En die was komen kijken en die zei, ik heb een verzoek, Harry Connick Jr. komt naar Nederland. Diezelfde stilte die hier nu valt, viel bij mij ook. En dat was, op dat moment zeiden ze tenminste, en dat, ik heb het toen niet gegoogeld, want dat kon toen niet. Ik had wel bedacht Google, maar ik had geen tijd om dat allemaal uit te voeren. Dat was de nieuwe Frank Sinatra. En die kwam naar Nederland voor één optreden in de Stopera. En dat was echt zo'n hip ding om dan naartoe te gaan, heel duur. En die had heel erg aangedrongen dat er stand-up comedians voor zijn show zouden spelen. Maar dat was in Nederland nog helemaal niet, want wij bestonden pas een jaar. En ik wilde absoluut niet op tv en dingen doen. Maar op een of andere manier heb ik dat, dus daarom klopt misschien dat verhaal van hun tocht. Heb ik gezegd, oké, ja, dat gaan we doen. Als dat hoort bij Harry Connick Jr., dan gaan we dat doen in de Stopera. Onaangekondigd, dan gaan we daar optreden. Dus toen hadden wij alleen nog maar in cafés. Wij waren kotsende mensen gewend. We hadden verder nog niks. Betty Asphalt en zo hadden we ook allemaal nog niet gedaan. Wij waren gewoon door heel Nederland aan het toeren.
En net anderhalf jaar bezig.
Ja, precies.
En wel een club met echt, hele getalenteerde echt, mensen.
Ja, maar het sloeg hem. En toen... Dat is echt heel erg. Maar ik ga het toch vertellen. Misschien is er een witte wijn, dan durf ik alle dingen. Ja, heb je dat? Oh, lekker. Toen ging Pieter Bouwman, die had de theaterschoolopleiding regie of zo gedaan. Dus daar ben ik mee gaan praten van, ja, hoe moeten we dit gaan doen? Want die mensen weten niet dat, dat wij komen. Ook als ze het wel weten, hebben ze geen idee wie of wat wij zijn of wat we doen. En die komen helemaal niet voor ons, die komen voor die Harry Connick Jr.
Precies.
Waarvan ze in mijn optiek, dat las ik in de column van Schamijn net terug. Ik had toen ook een grap, zo van, ja, jullie weten ook helemaal niet wie die man is. Jullie betalen gewoon veel geld om morgen interessant te kunnen doen van, hey, ik ben daar geweest. Dus ik zei tegen hem, hoe kunnen we nou zorgen dat mensen begrijpen, hier gebeurt iets heel anders. Dat ze even denken, oh, wat gebeurt hier? Want we hoorden vlak van tevoren, jullie komen, de zaal is gewoon open, de mensen komen binnenlopen. En op een gegeven ogenblik, dat wilde Harry Connick Jr., die moet ik echt nog weer wegslaan, dat jullie gewoon beginnen. Dus het is niet van, dames en heren, kom niet geen, nooit van gehoord. Hoor. Nee, je komt gewoon op.
Dat is dus, kansloos.
Ja, dat is. Nou, dat blijkt. Had jij toen maar tegen mij gezegd, dat is kansloos.
Ik was 11, sorry. Totaal, ik was er niet bij.
Ja, nee, dus om totaal de hele reden dacht ik, ja, dat is een interessant ding. Ik wil de mensen ook in de stopra laten kotsen. Dat was een beetje mijn. In ieder geval. Dus. Toen had ik met Pieter. Ik weet nog. Ik realiseer me eens dat ik echt dit met hem besproken heb. Toen had ik gedacht, hoe kunnen we nou zorgen dat die mensen echt denken van, wat gebeurt hier nou? Hier moeten we even op letten wat hier gebeurt. Ik heb inderdaad nu de wijn nodig. Dus...
Dank je.
Dus wat hadden we bedacht? Ik zou eerst opkomen. We deden met John Jones, Pieter Bouwman en ik. Was ome Schumacher er ook bij? Misschien was ome Schumacher... Nee, volgens mij... Nou, misschien was hij er... Dat is heel erg, dat weet ik niet eens. Maar John en Pieter en ik zeker. Toen hadden we bedacht, ik zou opkomen. Had ik een paars shirt. En dan had ik de rug eruit geknipt. Heel goor verhaal, want in die tijd had ik nog heel veel rughaar. Wat hadden Pieter en ik bedacht? Maar ik zou opkomen, ik zou zeggen, dames en heren... Dit is in de Stopra. Hier heeft gezongen, en dat noem ik alle beroemde mensen, maar nog nooit stond hier iemand met zoveel rughaar. En toen draaide ik me om. En dan dacht ik, nou, nu hebben mensen wel door. Hier gebeurt echt iets anders. Nu hebben we dat. Hoe kan ik, hoe ik het vertelde? Echt, ik was gewoon een psychopaat gewoon. Nou, toen heb ik nog wat geroepen. En toen heb ik dus iets geroepen. Ja, jullie gaan allemaal een beetje raar doen. En jullie weten ook wie Harry Connick Jr. Nou, toen kwam Pieter Bouwman. Totaal genegeerd. Echt helemaal echt verschrikkelijk. Mensen gingen echt praten, doorheen praten. En roepen, wat is dit? En toen kwam John, die altijd... We dachten, nou, John, die is altijd goed. Dus die gaat nu de tent toch op zijn kop zetten. En dan voelen wij ons nog suffer. Toen kwam John en die begon zijn act, zijn vaste, goede act. En toen riep er iemand, kom die microfoon misschien uit? Dan hebben wij er tenminste geen last van. Nou, het was verschrikkelijk. Verschrikkelijk. En toen weet ik nog, het was echt een erge afgang. Het was dramatisch. Ja, je kunt die column van Ischa Meijer, die is eigenlijk heel lief, want hij wist waarschijnlijk wel in ieder geval wie ik was, want via mijn familie. Maar gelukkig heeft hij dat niet gemaakt. Het werd helemaal afgemaakt. Maar in ieder geval, wat wel mooi was, toen liepen wij af. En toen stond er iemand van de band van Harry Connick. En die zei, nou jongens, dat was oké. Okay. Ik zei, oké, je was hartstikke slecht. Ik zei, nee, maar dit is toch wat er gebeurt. Dit is wat er gebeurt. Ze komen voor ons. Maar dit is wat in Amerika ook gebeurt. Dat was dus zo grappig. Zij hadden dit niet goed. Van wat een loser. Maar hij gaf het eigenlijk een soort van, nou, dit is gewoon... die mensen komen niet voor jullie, maar het is wel goed dat er een soort act is wat gebeurt en dit en dat. Voor hun was het helemaal normaal. En toen daarna kwam het hoofd van Mojo, dus boven George Visser, die kwam de kleedkamer binnen. En wij zaten daar echt als wij waren totaal verslagen natuurlijk. En toen zei hij,
Nou jongens, het is, was heel erg, maar er zijn erge dingen op aarde. En het bizarre was... het bizarre van dat was dat ik toen wakker werd. Want mijn broertje was... Ja, dat klinkt heel raar over, maar mijn broertje was 3 maanden daarvoor overleden. Dus ik, ik dacht nee, ja... Dus ik had iets, ja, inderdaad. En dus oh, het is ja. Niet dat ik het daardoor... Ja, het is een rare switch, is niet de punchline. Maar, maar dus het rare is, dit was meteen, zou ik maar zeggen... Zo, je voelde ook meteen, dit is verschrikkelijk... maar het is ook legendarische afgang. En dit is ook een mooi verhaal voor later. Alleen ja, het was natuurlijk dat wij dit hebben gedaan... en dat ligt dus echt aan mij. Want ik had gewoon natuurlijk nee moeten... Ik bedoel niet dat ik het er doorheen heb geduwd... maar dat wij dit zijn gaan doen, is een... totale
blackout. Het is wel, je zei het net al, je moet dat soort dingen doen om daarna te weten, oh, dit moeten we niet meer doen.
Ja, alleen dit is wel, dit had je ook van tevoren kunnen doen, maar je kunt ook zeggen, wie heeft er nog van Harry Connick Jr. gehoord?
Ik had
wie
nooit
zit er
van
nu
gehoord.
Hier in Vondel 3?
Precies.
Dus dat kan je ook zeggen. Nee, maar het was, dit is eigenlijk het, dit is wat ik me echt kan herinneren, dit is echt, dat je echt voor een zaal staat voor mensen die echt, je echt aankijken van ga alsjeblieft weg. Ik betaal gewoon dat je weggaat. Dat heb ik eigenlijk nog nooit zo meegemaakt. Ik heb heus slechte optredens gedaan. Maar dit was echt... Het was ook... Maar ja, omdat het weer zo raar was, was het ook weer van... Ja, we hadden ook een soort excuus voor onszelf. Van, ja, die mensen die wisten helemaal niet... Ik heb één jongen die vroeger bij ons... ik heb vroeger zelfs liedjes gezongen. Die was mijn pianist. Die zat in de zaal. Die zei... Ik vond zo... Want ik dacht, als ik maar niemand ken die daar zit. Ja. En die zei, ja, het was gewoon surrealistisch. Want het sloeg gewoon helemaal nergens op. Mensen liepen in en uit. En ineens staan jullie daar. En jij met je rug uit. Heb ik ook meteen weggehaald daarna. Zo, ik kan nu altijd ontkennen dat ik dat was.
Dit is mijn rug, kijk maar.
Ja, ja, ik heb niks aan de hand.
Maar heb je enig idee waarom die Harry dit wilde?
In Amerika was dit voor hun in ieder geval gewoon een soort traditie. Het is heel vaak dat comedians hebben ook voorprogramma's, maar muziekacts of muzikale acts hebben heel vaak comedians, maar volgens mij niet hele slechte die niemand kent. En mensen kennen de kunstvorm niet eens. Ja, en mensen kenden die Harry Connick Jr. waarschijnlijk wel, maar als ze helemaal niet weten dat er ook iets gebeurt. Het slaat gewoon helemaal nergens.
Nee.
Het sloeg op alle niveaus nergens op. Dus ik denk dat ik het vooral interessant vond... Omdat die Amerikanen dat wel zouden begrijpen of zoiets. Wat een heel raar ding. Want je speelt gewoon voor het publiek. Je speelt voor 1600 mensen in de zaal. En als die het niet begrijpen, dan slaat het nergens. Ja, daarom misschien wat Lebbes zegt... Klopt wel dat ik toch te veel plekken... heb gezegd, nou laten we het gewoon proberen.
Het kan ook de beleving van een avond zijn... dat de andere comedian op zijn avond denkt... oh, ja, dit heeft Roel weer geregeld... omdat het voor die persoon niet goed gaat. Terwijl jij dacht, nou de voorwaarden zijn hier oké.
Ik vind in principe, het ligt... Kijk, je moet niet bijvoorbeeld tijdens een diner optreden. Dat hebben we vroeger ook. Dat heb ik heel snel gezegd, dat moet je niet doen. Of een vrijgezellenparty, dat moet je niet doen. Mensen die staan en in en uitlopen... En bar open en zo, dat zou ik ook niet zo snel doen. Maar dat hebben we misschien in het begin ook moeten doen om dat te leren. Ja, ik weet het niet.
Ja. Nou ja, eentje die ik erbij weet waarom Jan-Jaap het zei. Dat was een optreden voor het Joods Cultureel Genootschap volgens mij. Die waren in Toemler en hij wilde iets vertellen over een zomerkamp. En maakte de kapitale fout om aan de vrouw te vragen. Bent u wel eens op kamp geweest?
Ja, ja,
dat was er een waarvan hij zei, dat zal Raoul dan wel weer geregeld hebben.
Nee, maar je kan wel voor Joods maatschappelijk werk optreden. Nee, dan moet je niet over een kamp beginnen. Ja, dat vind ik een ander ding. Het heeft gewoon een andere connotatie.
Ja, ja. Dat was ook een onbewuste vraag. Heb je zelf wel eens zo'n uitgeleide gemaakt?
Als ik voor een groep oude zwarte mensen spreek, zeg ik er ook niet. Ze zijn allemaal met de boot gekomen. Dat doe je gewoon niet. Nee, dat doe je toch niet.
Nee.
Of doe je niet? Dan kun je verwachten dat mensen...
Je doet het in ieder geval niet bewust.
Niet bewust. En dat deed hij ook niet bewust. Maar het gaat om... je associeert je mensen associëren. Dat is... Heb ik zelf wel zo'n blunder gemaakt?
Ja.
Ja, ongetwijfeld. Ja, ik heb dat...
dan ben ik waarschijnlijk...
Bijvoorbeeld net zo'n meisje, dan raak je de toevallig de juiste snaar.
Nee, maar ik heb natuurlijk ook 100 keer fout gedaan.
Misraken.
Nou, ik heb denk ik wel, maar ik weet, het is geen voorbeeld. Maar wat ik wel vaak, zeker in het begin, ik vond altijd praten met mensen leuk. Maar ik maakte er altijd een soort wedstrijd van. Dus ik vind als je praat met mensen in de zaal, moet je dat doen omdat je echt iets wil weten of omdat je echt wil praten. En ik wil, maar ik denk ook vanwege de zenuw, omdat ik niet genoeg zelfvertrouwen had, dacht ik dus dat alles wat iedereen in de zaal deed, dat eigenlijk een aanval was.
Ja.
En dat is volgens mij een klassieke comedyfout ook, van zwakkere of comedies of beginnende comedies, dat je dat dan als een aanval, dus dat je meteen ze zeggen iets, of ze doen wat, of ze lachen raar, en dan denk ik, oké, die gaat helemaal kapot.
Ja.
En dat hoeft helemaal niet. En dat heb ik denk ik heel vaak verkeerd gedaan. Gelukkig heb ik daar ook weer van geleerd om dat dus niet te doen. En juist, het is juist heel leuk om met mensen te praten. En er komt helemaal niemand in een club om jou kapot te maken. Dat is helemaal niet in theater, zeker in Nederland niet.
Nee.
Niemand heeft de bedoeling om jou kapot te maken. Maar op het podium, als je ja, het is natuurlijk dezelfde onzekerheid als mensen hebben die hier zitten of op een feestje. Je denkt meteen van, kut, ik moet me verdedigen. En in die verdediging ga je vaak de aanvallen. Ik denk dat ik dat heel vaak heb gedaan. Ik denk dat ik heel vaak, dan zei iemand, dat werd op een gegeven moment ook een soort vast ding van mij. Dan had ik het over iets en dan riep iemand, ja, de hypotheekrenteaftrek. En dan zei ik, wat ben jij nou voor sukkel? Heb je nou echt betaald om 9:50 hypotheekrenteaftrek te roepen? En dat ontstond. Soms werkt dat, omdat mensen echt heel raar, dat zullen we er ook wel eens hebben, dat mensen ineens iets heel, een hele rare associatie hebben. En ineens dat roepen, dan heb je het over tosties, en ineens roepen ze hypotheekrenteaftrek. Dan kan dat, maar je kunt niet elke keer dat maar gaan roepen. Als dat, dus ik denk dat ik dat heb gedaan. Ik kan me niet herinneren. Ik weet alleen dat ik in Amerika werd. Ja, dat klinkt net zo'n hele flitsende carrière. Maar in Amerika ging ik optreden in Atlanta. En daar had ik het over vlag verbranden. En daar kwam achteraf iemand uit het publiek naar me toe. En die zei, dat moet je niet doen, hè. Dat moet je echt hier niet doen. Mensen houden niet van vlag verbranden. En mensen hebben wapens. Dus dat moet je niet doen. Ik schrok echt. Terwijl mijn ding ging juist over van, waarom is vlag verbranden zo'n ding? Dit was juist onderwerp. Want er was toen de cartoonrellen waren toen. Dus ik had toen een heel dingetje over dat ik het dan altijd zo zielig vind. Als groepen kwaad zijn op een ander land, dan gaan ze eerst de hele dag met karton en kleurpotloden een vlag maken. En dan hebben ze dat uiteindelijk bij elkaar geraapt. En dan s'avonds gaan ze er allemaal op springen en in de fik zetten. Dat is toch gewoon super zielig. Dus, daar kun je toch niet kwaad over worden als iemand een hele slechte Amerikaanse vlag met de 42 sterren in plaats. Weet je, dat is gewoon heel zielig. Nou, dat trokken ze heel. Iemand zei tegen je moet gewoon het onderwerp vlag verbranden niet doen. Maar ja, dan is het natuurlijk juist leuk om het wel te gaan doen. Dus maar ik weet niet. Ik heb denk ik echt domme dingen gezegd, maar ik weet niet. Nee, ik kan me niet herinneren, sorry.
Oké, nou, dat maakt niet uit.
Dat is slecht.
En één ding wat ik me ook heel lang heb afgevraagd. Er stond altijd op de website bij Toomler vroeger. Je bent welkom, maar niet met groepen.
Ja.
En daarvan heb ik altijd gedacht. Er is een reden groep, dat dit zo.
Dat kon in die tijd, kon je gewoon zeggen. Nou, geen Joden. Geen,
we hebben er alleen
trans. Nee, precies. Dus het moet één Jood zijn, dan is het leuk. We wilden geen. Ik vind dat als mensen naar comedy komen, dan moet er wat. Je moet wel wat te winnen zijn. Maar groepen gaan zich ook gedragen als een groep en hebben met elkaar lol.
Mm.
En daar gaat het helemaal niet om de comedy en om te luisteren. Dus dat verpest de sfeer voor andere mensen. Dat is het wel. En ik had in Engeland wel eens opgetreden, had je een paar hele grote clubs waar echt van die vrijgezellenparties en alles, gewoon van die lange tafels. En dan stond je hier te spelen. Maar ja, die tafels, die zaten ook echt, die stonden zo, dat ze echt met hun rug, ze moesten zich echt omdraaien. Nou, Dat is gewoon...
Dat is niet te doen.
Dat heeft niks meer met comedy te maken. Het gaat wel om liefde voor comedy. Ik vind als je als comedyclub zelf zo weinig liefde voor comedy hebt... dat je vooral om geld gaat. Want er valt enorm veel geld te verdienen aan vrijgezelle groepen en zo. Want die zuipen maar door. En ik vind sowieso het idee dat je een club zou hebben... en dan komt er iemand als banaan verkleed binnen. Dat is dat is mijn deurbeleid ook. Bananen komen niet binnen. Dat is...
Heel begrijpelijk. Maar ik heb altijd gedacht, er moet haast wel een specifieke aanleiding zijn.
Nee, dit is vrede. Nou ja, dit gaat om... mijn idee is altijd geweest, maar hoe dat nu is, weet ik natuurlijk allemaal niet. Maar mijn idee is altijd geweest, de artiesten moeten in alles leidend zijn. Die bepalen alles. En die bepalen de artistieke voorwaarden. En een van de artistieke voorwaarden is dat mensen in ieder geval minimale interesse hebben in comedy. En als ze daar alleen maar komen om met elkaar te zuipen en weet ik wat, ja, dat is hartstikke leuk, maar dan moet je niet naar
de comedy club gaan.
Ja. Dan kan je overal naartoe gaan. Ja.
Want wat weet je een optreden waar het publiek het minste interesse dus had, als dat niet al was aan die lange tafels in Engeland?
Nou, we hebben een keer, we hebben ook een keer, ik heb toch wel veel blunders gemaakt. We hebben ook een keer gehad, toen was er een bedrijfsoptreden in Toemler. En toen was ik inderdaad nog in ieder geval artistiek leider. En toen, was een verschrikkelijk gezelschap. Maar echt verschrikkelijk gezelschap.
Want even voor het plaatje, dan komt er dus een bedrijf, die huren zeg maar Toemler de club af.
En ja, die komen en dan smiddags, met een bedrijf. Ja, en die komen dan en dan ga je ook nog optreden.
Ja.
En ik weet niet, maar die waren heel vervelend. Maar echt niet leuk, dus... In tegenstelling tot wat ik net zei, die waren totaal niet. Ja, het interesseerde ze niet. En toen, ik heb een hele tijd gehad dat ik me altijd. Dat ik me niet helemaal durfde te uit. Dat ik wel dingen zei die ik voelde of vond. Maar ik durfde niet echt vol erin te gaan. En gewoon te zeggen: hé, maar dit voelt gewoon niet prettig. Ik gooi allemaal grappen. Ik ga nu. En toen. Toen voelde ik me zo. Toen voelde ik me echt vies. Ja, dat klinkt. Ik dacht echt: oh ja, nu sta ik gewoon. In onze eigen club. En dan sta ik hier, dan moet ik zeker mijn grapjes gaan doen. En die mensen hebben helemaal geen zin erin. En ik heb geen zin in die mensen. En toen heb ik ook gezegd, ja, dit heeft helemaal geen nut. Maar ik heb niet gezegd, ik had hier natuurlijk eigenlijk iets van moeten en kunnen maken. Ik had namelijk gewoon, het is namelijk op zich een heel interessant fenomeen, dat er iemand op het podium staat, maar de macht van zo'n groep managers, ja, die vinden het gewoon leuk om jou te fokken. En fokken vind ik hard, dat vind ik het allerleukste wat er is, maar het moet wel een leuk fokken zijn. Maar als het fokken alleen maar is, we maken je kapot. Ja, dat is niet.
Moet een soort gelijkwaardigheid zijn.
Ja, ja. En ook, het moet ook een spel zijn en een inventief en intelligent spel. Als het spel alleen maar is, we maken je gewoon echt kapot en nog net niet fysiek, maar we gaan het gewoon helemaal. Ja, dat is alleen maar negatief. Dat vind ik heel vaak wat er nu mensen het verschil niet weten tussen gewoon met elkaar een beetje dollen en gewoon iemand kapot maken op zijn zwakke punten. Dat is helemaal niet. Ik bedoel, heel veel tv-programma's zijn niet leuk dollen. Die zijn gewoon naar beneden trappen. Dat is niet interessant. En ook niet leuk. Dus, maar ik had niet de tegenwoordigheid van geest om dat te zeggen. Dit is ook dat verhaal dat heeft Najib toen volgens mij verteld bij dat Shalom Salaam Festival, waar ik hem schandalig behandeld heb. Dat ken je toch wel?
Nee?
Jawel.
Nee?
Toen had ik bedacht, we moeten wat anders doen, dus toen heb ik een shirt. Nee. Nee, dat heeft het. Nee,
of ik kan het me niet herinneren, maar het staat hebben niet keer, bij.
Ik trad nooit op, nog steeds eigenlijk, voor Joodse organisaties. En de reden is dat eigenlijk nog steeds, omdat als ik daarvoor zou optreden, zou dat een feest, is dat meestal voor een feest. En over Joden zelf ga ik niet vervelend doen, maar als het over iets is met Israël, dan heb ik bepaalde standpunten waarvan ik weet dat heel veel mensen het niet leuk vinden dat ik die standpunten heb. En dat ik ga niet hun feest verpesten.
Ja.
Maar ik ga ook niet mijn mond houden en dat niet doen. Dus ik zeg altijd beschaafd nee. Nu was er een festival, het Shalom Salaam Festival. Als Najib het hoort, wordt hij weer kwaad. dat was een Israëlisch filmfestival of zoiets. Israëlische films en ook Palestijnse films. Maar dat was een filmfestival. En die hadden al gevraagd om op te treden. Dat zou ik samen met Najib doen. En dat vonden we hartstikke leuk. En dan kregen we al... wij kregen daar volgens mij een goed bedrag voor. Maar ik had toch een beetje een onheimisch gevoel dat ik dacht van, oh, dan zie ik dan weer van die mensen zitten die al van tevoren denken, oh, niet de vuile was buiten hangen. Ik had het gewoon, dit was echt mijn eigen hang-up. Ik had het gewoon niet moeten doen. Dus ik kwam al enigszins zenuwachtig daar aan. En toen liepen we binnen en toen liepen we naar achter naar de kleedkamer. En toen zat er een jongen die blijkbaar de penningmeester was. Want ik regelde helemaal niks, dus ik wist het helemaal niet. En die zei ze tegen mij, nou, het is wel behoorlijk... jullie zijn best wel aan... dat kost best veel geld wat jullie... dat kwartiertje van jullie. Nou, dat is veel geld, hoor. En ik dacht, wat ben jij van... En ik had het helemaal gehad. Hè. Ik was echt... Ik dacht, wat een eikel. Dit doe je gewoon echt niet. Hè. Gewoon vlak van tevoren dat soort dingen. Sowieso moet je niet roepen. En ik wist ook helemaal van niks. Dus ik had enorm de pest. En ik was toen nog niet in staat. Hier had ik gewoon mijn hele act over moeten doen. Maar dat kon ik niet. Dus ik had enorm de pest. Het liefst was ik gewoon naar huis gegaan. Ik kom op. Ik begin wat grappen te doen. En ik dacht, ik heb gewoon helemaal geen zin. En Najib was toen ook zo al geweldig. Dus ik liep na 3 minuten. Ik dacht, flikker op. Dus ik loop naar achteren. Ik zeg, Najib. En ik kondigde Najib aan. Dus ik loop naar achteren. Maar hij kwam niet. Hij zegt, wat doe jij nou? Je bent pas 3 minuten bezig. Ik zeg, nee, jij moet. Het is verschrikkelijk hier. Hij zegt, wat doe dat normaal? Jij moet. Ik zeg, nee, jij moet. Toen is hij gaan spelen. En toen heeft hij 10 minuten gedaan of zo. En uiteindelijk... En toen zijn we zijn echt door de achterdeur... ben ik echt door de achterdeur zijn we gevlucht. Ik wilde die mensen nooit meer zien. Ik schaam me ook nog steeds naar Najib. Want ik heb hem echt heel lang laten spelen. Het is echt... Maar dat was achteraf, denk ik... Het was alles fout. Ik heb dit allemaal fout gedaan. Maar ik was toen gewoon nog niet in staat... om wat er gebeurt... gewoon te gebruiken. Want dat is eigenlijk het enige wat je kan doen. En dan nog kan het misgaan. Maar dan wordt het in ieder geval spannender en interessant. En in ieder geval voel ik me dan prettig. Maar als ik me onprettig voel, dan kan ik helemaal niet spelen. Dus dan werkt het helemaal.
Nee, een hele andere tak van sport. Ja. Ik nam afgelopen zaterdag op met...
Zit je hier nou nog steeds? Is dat heel erg?
Zo, ja. Het wordt nu gewoon een soort gijzelingssituatie. Ja. Een beetje Stockholm-syndroom.
Dit is pas de intro, hè?
Ja, precies. Ik heb hem nog niet eens aangezet, joh.
Ik heb de shirt bij me.
Nee, ik nam afgelopen week op met Glody Lugungu, die coach jij.
Ja.
En die zei, ik weet niet of hij nou al... die vertelde een verhaal. Hij moest naar studenten, Amsterdamse studentenkoor. En hij zei, ja, want daar had ik met Roel over gehad. Moet ik dat doen? Die zei, nou ja, dat moet je in ieder geval 1 keer doen. Dat is leuk.
Wat een kutstreek van mij. Maar hij kan dat. Ja.
Maar heb je die shows ook zelf gedaan?
Sorry? Ja, hebben we vroeger... Ja, ik weet de allereerste... God, dat komt nu ineens... De allereerste keer dat wij voor studenten speelden was in Groningen. Toen bestonden wij net. En toen betaalden die mensen... Die was een studentenvereniging, die betaalde 800 gulden of zo. Dat was heel veel. Dat soort bedragen, dat kenden wij helemaal niet. Dus daar kwamen de hele groep. Maar die hadden niet eens een geluidsinstallatie geregeld. Dus het was heel slecht georganiseerd. En ik weet nog dat... Ik denk altijd als iemand 800 gulden uitgeeft... Ja, dan zorgt hij ook wel dat die mensen die dan in nu het bestaan zijn.
Ja.
Maar dat is dus helemaal niet zo. Nou, dat zul je toch ook wel hebben. Dat je komt in zo'n café en die betalen geld of die hangen posters op. En dan regelen ze niks. Ik begrijp helemaal niet hoe dat in die hoofden zit. Maar in ieder geval, daar hebben we toe gespeeld... En dat was verschrikkelijk. Dat was echt zo'n... Ja, echt van die studenten die alleen maar staan te brallen... en ook helemaal niet met jou bezig zijn. En toen weet ik nog dat daarna... kwam er een man naar me toe. En ik weet helemaal niet of het zo is. Maar in ieder geval, hij zei tegen me... Ja, ik ben de broer van Joep van Teck. En ik wou wel even tegen je zeggen... Jij moet vooral de organisatie blijven doen. En ik hoop dat het de broer van Joep van het Hek was. Of juist niet, want ik vind dat hartstikke... Dat is toch geweldig? Het is toch geweldig dat je gewoon naar mensen toe kan lopen? Kijk, als Joep van het Hek zelf tegen iemand zegt... Jij moet de organisatie doen, dan... Ja, dat zegt wat. Maar als jij gewoon in jouw leven de broer van Joep van het Hek bent... En dan aan anderen gaat vertellen wat ze wel niet mogen doen... Ja, dat vond ik fantastisch. Zo moet ik ontzettend lachen.
Oh, wat goed. Zijn er shows van de afgelopen 30 jaar waar je met alles wat je nu kan en nu weet naar terug zou willen? Omdat je denkt, oké, dan ga ik nu terug en bewijzen dat ik het wel kan, omdat het toen die avond...
Wauw, wat goede vraag.
...totaal niet uit de verf is gekomen.
Ja, ik denk heel... ik weet dus gewoon geen specifieke show, maar dat zijn... Ja, er zijn heel veel... Ik denk dat er heel veel van dat soort shows... Ik weet in ieder geval in Toemelen dat ik me echt een tijd heb geschaamd. Dat ik ook echt vond dat ik mijn bek moest houden tegen anderen. Maar dat was gewoon omdat ik echt zo niet in staat was om mijn kwaadheid om te zetten in iets inventiefs.
Ja.
Dus die zou... alleen dan kan ik wel zeggen, die moet ik overdoen. Maar dat alleen omdat ik mezelf zo geschaamd heb... heb ik geleerd om dat wel op een constructieve manier te doen.
Het
klinkt allemaal zo...
Ben je ook wel eens... Laat ik een andere vraag stellen. Heb je wel eens gehad dat je juist heel kwaad was op het publiek al vooraf? En dat je dan nog het podium op moet? Want bij die mensen die niet aardig waren, heb ik niet het idee dat daar veel kwaadheid bij jou achter zat.
Ah ja, nee. Ik ben eigenlijk nooit...
Of dat je met tegenzin zeg maar het podium op moet?
Ik heb heel lang gehad, maar ik weet niet of jij dat ook hebt gehad, dat ik steeds hoopte dat het werd afgezegd.
Ken je dat niet?
Heb ik zo lang... maar op een gegeven moment merk ik dat ik dat altijd wilde en dat het dan vlak van te horen wilde ik dat dan weer niet. Maar ik dacht dat het mooiste zou toch zijn als het niet doorgaat. Maar gewoon uit een soort angst van shit, wat heb ik nou? Wat heb ik nou te vertellen? En is het wel interessant? En als ze nou afzeggen... Ja, dus...
Incidenteel herken ik het. En ik heb nog wel eens, als het bedrijfsopdrachten zijn, dus maatwerk, dan denk ik nog eens, het zou heel fijn zijn als ze nu bellen dat het niet doorgaat. Dan hoef ik het niet te doen. Niet.
Oh, die vind ik juist het allerspannend. Nee, maar ik had het vroeger vooral. Vroeger had ik echt van, als ze nu afbellen, dat zou toch wel heel prettig zijn. Dus nee, maar ik heb nooit dat ik vind ook principieel dat het publiek, het is nooit de schuld van ik weiger te denken dat publiek ergens naartoe gaat en niet minimaal open staat of neutraal staat tegenover jou en je een kans geeft. Dat is niet zo. Dus als het misgaat, dan begint dat bij jou. Natuurlijk is soms publiek moeilijk. Of als hier de helft van de zaal bij elkaar hoort en met hele andere dingen bezig is dan die groep, dan is het moeilijk om het een groep te maken. Of als er daarvoor een MC is geweest of een comedian die de boel behoorlijk heeft lopen kloten, dan kan het ook moeilijk zijn. Maar het is nooit, het is volgens mij, je kunt altijd ergens een ingang vinden om contact te maken. Zoals dat in het echte leven denk ik ook is. Alleen in het echte leven zijn er ook wel eens momenten dat iemand gewoon helemaal doorgesnoven is of agressief of vervelend of wat dan ook. Ja, dan wordt het best moeilijk.
Ja.
Zeker met mijn grappen. Dan zeg je, maar je bent wel doorgesnoven. Maar nee, ik ben nooit... Ik ben nooit... Wacht even, nu zit ik ineens weer... Oh, wat ik wel een keer... maar dat is, ik weet niet of dat telt. En ik heb wel eens een soort stand-up, maar dat is wel eens op tv. Geldt dat ook?
Ja.
Dit is... dat.
Mag er nog meer witte wijn hierin?
Ik was op een... Nee, dit hebben mensen kunnen zien, maar gelukkig hebben niet veel mensen gekeken. Ik werd op een gegeven moment gevraagd door een man, dat bleek later een enorme huf te zijn, maar was toen een hele leuke man. Die wilde met me spreken over het programma Ladies Night. Heb je daar wat van gehoord? Dat was een talkshow op Net5. Die had Linda de Mol bedacht met Merel Westrik. Dat was met alleen vrouwen. Was voor vrouwen, van vrouwen. Of ik daar iets voor wilde doen. Dus ik begreep helemaal niks van. Ik dacht, er zijn een heleboel leuke vrouwen, comedians. Ja.
Dus dan is het van vrouwen voor vrouwen. Is wel heel raar als dan Raoul Heertje...
Dat haalt het hele punt een beetje onder de zelf.
Ik ben een man en ik heet ook nog Raoul Heertje. Dus, maar ik had toen niks doen. Ik dacht, nou, ik vind het ook interessant. En ik was toen heel erg in het ding van, je moet juist dingen doen. Je moet ook een keer, je moet juist ja zeggen als je normaal nee zegt. Dus het is ook goed om je vooroordelen af en toe te checken. Dus toen ben ik met hem gaan praten. Nou, dat is een geweldig plan met vrouwen en dat en... Ik zei, ja, maar dan moet ik toch niet op het eind... Dan zou ik op het eind komen. Dus dan was een hele avond of een programma... en dan met interviews en dit en dat. En dan op het eind ga jij zeggen wat jij ervan vindt. Ik zei, ja, maar dat is juist niet wat je wil. Dit is juist niet wat je moet doen. Jawel, dat is leuk. En dus ik ging weg. Ik dacht, ja, dat ga ik gewoon zeker niet doen... want het slaat helemaal nergens op. Maar op een of andere manier, als het dan zo raar is... Dan klinkt echt zo gek, maar dat intrigeert me dan toch. Denk ik. Dus toen zei hij, nou, we gaan eerst een pilot opnemen, of twee pilots, dan kan je gewoon, en dan kom je
en veilig testen.
Ja, okay, ja. Nou. Dus het was vlak voor ik op vakantie ging, gingen we een pilot opnemen. Twee op een avond. Dus ik had een, en er was een regisseur waar ik heel graag mee wilde werken. Dus ik zei, dit is een leuk project om samen, dan leren we elkaar een beetje kennen. Dus toen had ik een act gemaakt. Die ging eigenlijk alleen maar hierover van, dit is toch wel heel raar. Om dan rouleertje, en een man, dit is, en dan gaan de mannen gaan er weer over zeiken. Dit is juist wat je niet wil. Het is van vrouwen voor vrouwen en mannen moeten gewoon weg. Mannen, je moet ook gewoon zeggen, mannen, jullie mogen niet kijken. En als je wel kijkt, dan moet je je bek houden. Want dat is het probleem, mannen houden hun bek niet. Dat, nou, daar had ik een hele riedel over. Dus de eerste pilot, ik doe die riedel. Niemand lacht. Maar echt niemand, hè? Dus ik had al besloten, dit ga ik zeker niet doen. Want dit was gewoon, er was niet heel veel publiek, maar dit gaat niks worden. Dus hij zei, ja, we gaan zo de tweede pilot doen. En dan kan je gewoon het zelf doen. Ik zei, nou, dat kan dus niet. Want twee keer iets doen wat al niet werkt, is wel vrij dom. Dus ik dacht, kut, nou, ik doe dit toch niet. Dus ik zet even een nieuwe 10 minuten flans ik in elkaar... want ik wil niet dat ze denken dat ik ontzettende sukkel ben. Dus ik doe die 10 minuten. En ik ben ook meteen echt heel snel naar huis gegaan. Ik zei, oké, dit was het. En ik heb Willemijn, die doet mijn zaken. Zegt van, dit ga ik zeker niet doen. En ik bel morgenochtend wel even op. En zeg ik, ik doe het niet.
Ja.
Nou, dus dat is gebeurd. En toen werd ik gebeld van, ja, oké, dat respecteren we. Maar Wilhelm, kijk alsjeblieft even naar je tweede optreden. Want het is wel heel leuk. Maar ik denk, ja, dat is ook heel leuk. Maar dat is gewoon even in elkaar geflanst ding met wat oude dingen. En een beetje, ja, gewoon een beetje klooien.
Ja.
En ik keek ernaar. En dat zag inderdaad best wel leuk uit. Maar en toen heb ik met Erik van Souwens bespreek ik meestal dat soort dingen. En die zei, ja, het is toch ook leuk. Ga je 10 keer dat doen? En elke week 3 minuten of 5 minuten en wat maken. En dat is toch ook leuk? Ik zei, ja, maar het is gewoon, het slaat nergens op. Het slaat gewoon nergens op. Ja, zo, nou. Maar toen heb ik dus, toen dacht, nou, weet je wat, ik ga het toch doen. Dus toen was dat programma. Toen ging ik de eerste show, toen ben ik nog in Betty Asphalt, ben ik het mijn act gaan uitproberen.
Ja.
Toen was, ja, dat klinkt allemaal, of het wordt allemaal heel ingewikkeld. Een van de problemen was dat ze mij van tevoren zouden ze me een beetje vertellen wat er in het programma zou zitten. Want ik zei, ja, ik moet reageren op programma.
Maar ik moet wel weten,
niet letterlijk wat erin zit, maar ik moet wel de onderwerpen weten. Want ik moet ook weten, want jullie gaan knippen, wat er zeker in zit. Want als er als jullie iets eruit knippen, ik hoef geen zinnetjes te weten, maar als er een heel onderwerp uitgaat en ik begin daarover, dat is ook een beetje shit. En ik moet wel, ik kan niet het idee dat je op televisie even 5 of 10 minuten kan improviseren. Dat kan soms heel goed gaan, maar soms helemaal niet. Dus dat ga ik niet doen. Aan het eind van het programma, dan maak ik het programma kapot. Nou, dit was toen net toen Turkije Syrië binnenviel en de Koerden ging vermoord. Dat gebeurde vlak daarvoor, gingen ze de Koerden, daar waren ze binnengevallen. Ja, nu wordt het heel serieus. Dus ik hoorde dat ze daar totaal niet over gingen hebben. En ik vond dat best wel raar, want die Koerden worden altijd genaaid. Dus nu, dus ik had dat als lijntje in ieder geval van, ja, oké, je kunt wel hier, maar je moet ook de Koerden. Ik kom daar en toen dacht ik al, mijn intuïtie was toch goed. Ik had niet moeten doen. Er was ineens heel veel publiek, maar alleen maar vrouwen. Dus alleen, dus echt allemaal mooie,
van
leuke...
vrouwen, voor vrouwen.
Van vrouwen, voor vrouwen. Alleen maar vrouwen en Raoul Heertje.
Het klinkt nu als de slechtste pornofilm ooit.
Ging,
maar...
Ja, dat klopt. Dat klopt zeker. Op heel veel gebieden. Het is ook een pornofilm gemaakt die ik straks laat zien. Maar we zitten pas in de intro van de show. Toen begint het programma. Ineens beginnen ze over de Koerden. Het programma was verder was hartstikke interessant en leuk. Het was echt een leuk programma. Maar het was zo. Het was namelijk ook een. Zelfs ik meende te voelen van. Oh, wat lekker. Eindelijk al dat mannelijke gezeik weg. Al die mensen met borden voor hun kop. Hè, wat mannen ja. Volgens mij gewoon goed kunnen. Is over, hè, wat ik ook kan. Is gewoon over alles lullen. Ik weet er niks van. Maar ik plak wel wat aan elkaar. En ik associeer een beetje. En ik maak een grap. Of ik doe net of ik een grap maak. En dan lijkt het net of ik iets van weet. Dat is iets wat echt mannen al eeuwenlang in ons DNA hebben ontwikkeld. Vrouwen... Die denken, hey, ik weet hier eigenlijk niks van. Misschien moet ik mijn bek even houden. Of mijn mond. Of ik vraag het even aan anderen. Of hey, jij zegt ook wel wat goeds. Misschien, ik ben toch met jou eens. Dat zou een man niet zo snel doen. En dat was dus ook het mooie van die avond. Dat was gewoon een mooie avond. Dus, gewoon vrouwen die laten zien hoe het ook kan. Dus,
ja, fantastisch concept.
Ik zit daar echt. En ik begon toen, heb ik nog nooit gehad, echt te zweten. Maar echt angst zweten. Ik begon echt te zweten. En ik had ook nog een blouse, een soort witte blouse. En toen was ook met de koor, ineens ging het over de koor. Dus ik denk, mijn hele ding wat ik de avond ervoor had uitgeprobeerd. En een aantal grappen, die werkten gewoon. Die kon ik meteen weggooien. Nou, toen ben ik gaan spelen. Toen ging ik spelen. En ik zei, Raoul, rustig. Niks aan de hand. En die vrouwen, die keken dus precies naar mij. Maar dat is natuurlijk ook wat in je hoofd gaat zitten. Zoals ik naar mij zou kijken van, oké, dan hebben we eindelijk een leuke avond met vrouwen. En wie komt er nou? Raoul Heertje, die gaat hem even vertellen. Nou, fuck you. En ik begin te zweten en ik voel ze ook. Ik denk, oh, dan valt er zo'n druppel. Valt er, nou, dit was als er één ding wat ik over moest doen, maar dan niet over doen, gewoon niet moet doen, was het dit. En dat heb ik dus uiteindelijk 4 keer gedaan. En het werd steeds, uiteindelijk de andere 3 keer gingen nog wel goed. Maar de laatste keer was zo'n puinhoop. Toen heb ik alles weggegooid. Want toen kwam er ineens een onderwerp wat helemaal nooit was. Toen ging het ineens over een bevalling en besnijden en weet ik veel wat. Was... Toen kwam ik gewoon op, zei ik, nou, ik zei achter, ik wil dit allemaal echt niet weten wat jullie allemaal bespreken. Ik ben zelf wel besneden, maar wat jullie, dit is zo goor. Toen heb ik een hele rant gedaan. Toen ben ik ook keihard weggereden. Zeg ik ga nu hierna weg en ik kom nooit meer terug. En dat heb ik ook gedaan. Dus dat was echt by far het, wat ik me al herinner in ieder geval, alles. Het was ook echt slecht. Dit had ik gewoon echt niet moeten doen. Dit was echt slecht. Er werd ook terecht, dat programma werd terecht opgehemeld. En er werd ook terecht over mij gezegd dat dat gewoon totaal nergens op sloeg. En dat was ook zo.
Top.
Je valt helemaal stil.
Ja, dat is een mooie ja. Afronding. Oh, mooi. De slechtste uit je carrière.
Tot nu toe, hè. Het is nog niet klaar, hè. Er komen nog meer kansen.
Er groeit nog meer haar op je lichaam.
Ja. Ik ben nog lang niet klaar. Er zijn nog plekken die helemaal kapot kunnen. Er zijn mensen die nog niet vol afschuw denken. Oh, Raoul Heertje.
Top, tenzij je zegt, nou, ik heb nog één verhaal wat ik niet heb verteld, wat ik moet vertellen.
Nee, volgens mij... Ik had die column echt meegenomen. Zal ik even kijken, want ik had 3 dingen opgeschreven volgens mij. Maar dit is heel suf. Maar dit knip je er toch wel uit, toch?
Wie weet.
Even kijken.
Die mensen hier kunnen nergens heen.
Nee, dat is ook wat goeie. Nee, ik heb... Dit is allemaal schitterend. Dit zijn allemaal...
Allemaal comedy goud.
Allemaal goud. Nee, is voor je volgende podcast. Is voor slechte podcastmomenten. Dat is dit.
Ja, die komt er zeker in.
Ik doe alles mee. Hè. Ik pak aan. Ik pak alles aan.
Ja, goed, dankjewel. Raoul Heertje.
Dankjewel.
om nog een keer te benadrukken. Op 4 oktober, maandag 4 oktober, doen we ook weer een live podcast met Podcast & Chill. Maar dan met Philip Geubels, de gast in de Kleine Comedie. Je hebt daar die kortingscode op staan. Elektra in kleine letters. Maar we weten niet wanneer de kortingscode door de Kleine Comedie weer opgeheven wordt. Dus zorg dat je snel je kaartjes koopt. Nu geldt die nog. En we weten niet wanneer die niet meer geldt.
Dit is gewoon of een scam of heel veel drinken, toch? Want je kan ook zijn dat het heel lang duurt.
Ja, dat kan
dat
ook.
Dat je elke week naar de Kleine Comedie...
Laat hem nog maar even staan. Dat moet nog, ja. Moet nog even door.
Sorry.
Dankjewel en veel plezier. En tot de volgende keer. Hoi. Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!